Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2. Daarvan lezen wij nog eens de versen 18 tot en met 20. Lucas 2, de versen 18 tot en met 20. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de werking van het woord en van de Heilige Geest. Vanmorgen hebben we gelet op het feit zelf dat zij Maria haar eerstgeboren zoon baarde, hem in doeken wond en hem neerlegde in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. We hebben toen stilgestaan bij het wonder, God geopenbaard in het vlees. En dat wij dat wonder eigenlijk niet kunnen benaderen, tenzij de Heere ons erbij trekt. Wij kunnen misschien komen, dat hebben we gehoord, tot wat gedachten over menselijkheid en medemenselijkheid. En een ogenblik kunnen die harde harten van de mensen aangedaan raken door de gedachte aan een kind dat in een kribbe ligt, het ontluikende leven, maar verder komen wij niet. En dat kan alleen God de Heere doen. Hij kan er ons echt bij betrekken, dat het ons, dat het mij aangaat. En dat hebben wij nu gehoord in het ons voorgelezen schriftgedeelte. Ik stip enkele momenten aan. Er zijn buiten op het veld, daar zijn herders, die hielden daar de wacht over hun kudde. Herders waren in die tijd mensen ongeacht en ongeteld. Volgens de overlevering werd hun eed niet als geldig erkend. Ze hadden het niet zo erg op die herders. Die herders waren dan ook meestal arme mensen die misschien bij gebrek aan ander werk of aan mogelijkheden tot die stand van herders behoorden. En die herders die zitten daar in het veld, nou ja, wat te kleumen misschien van de kou of bij een vuurtje wat ze hebben aangelegd. En wat ze gezegd hebben of wat ze met elkaar gezongen hebben, dat staat helemaal niet in de Bijbel, dus daar wou ik ook niet te diep op ingaan. Die herders, die rekenen nergens op. Wie zou daar ook op kunnen of durven rekenen? Dat zie je zo vaak in het leven, geliefde gemeente, dat een mens aan de Heere dingen vraagt. En als de Heere het doet, dan schrikt hij. Hij rekent er helemaal niet op. Daaruit blijkt het ongeloof van ons mensen. Dat een mens nou schrikt als de Heere doet waar hij om vraagt. Een mens heeft wel gauw een grote mond. Waarom doet de Heere dit of dat nu niet? Maar hij rekent er ook niet op. Dat is dat praktische, dat ongeloof in de praktijk van een mensenleven. Hij vraagt aan de Heere of dat de Heere dit wil schenken of dat. Maar hij durft er niet op te rekenen. En toch zegt het woord van God, die tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Het kan ook zo liggen in je hart. Dat je denkt, ja, wie ben ik? Wat ben ik een armzalige bidder. Ik kan eigenlijk niet echt bidden. Ik zeg maar wat. Nou ja, als het verkeerd gaat in mijn leven, dan wil er nog wel eens een gebedje over mijn lippen komen. O God, help me, of o Heer, dit. Maar in het algemeen moet ik zeggen, ik ben een armzalige bidder. Hoe zou ik dan durven hopen dat God naar mij hoort? Want hij heeft gezegd, de ure komt en is nu, dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. En dat mis ik. Om God in geest en in waarheid aan te roepen, in het besef dat ik spreek met de levende God. Ach, de Heere, die kan wel tot u gesproken hebben door middel van zijn woord, lang geleden, in uw waarneming dan. En dat u eigenlijk niet rekent. U hoopt het misschien, maar zou de Heere wel ooit tot mij nog het woord richten? God spreekt 1 of 2 maal tot een mens en hij merkt er niet op. Allerlei gedachten kunnen er in het hart zijn. U zegt, ja, maar nou heb je het zeker over onbekeerde en ongelovige mensen. Nee, ik heb het over ons. Over u en over mij. Dan moet u zelf maar zeggen of dat u een bekeerd mens bent, of een gelovig mens, of dat u een ongelovig mens en een onbekeerd mens bent. Dat moet u zelf dan maar uitmaken. Ik geloof zeker dat die herders verwachting hebben gekend. Verwachting. Maar zij hebben die verwachting niet levend kunnen houden. Zo gaat het met ons ook. Er kunnen ogenblikken zijn van een intense verwachting. Dat God nu zal opstaan. En dat hij nu de hemel is zal scheuren. En dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. Maar als dat dan weer voorbij gaat. En dat grote licht blijft uit. Dan zakt de mens in elkaar. God alleen kan de verwachting levend houden in het zondaarshart. Maar als hij ons de verwachting zou moeten laten levend houden, ach, wat werden wij dan als van die uitgeknepen citroenen waar geen druppeltje sap meer in zat, waar geen levende verwachting meer overbleef. Ja, en dan opeens, in een ogenblik, dat verrassende, daar is het licht. Een ontzettend groot licht. Ja, dat moet je nou niet veralgemenen in de zin om daar een soort wijsgerige inhoud aan te geven aan dat licht. Nee, dat is werkelijk, letterlijk zo gebeurd. Er is een engel gekomen uit de hemel. En die engel is licht. En die engel brengt heerlijkheid en majesteit mee. En dan lees je dat die mannen, die toch waarschijnlijk wel voor geen klein geruchtje vervaard zijn geweest, dat die mannen in elkaar krimpen van schrik. Ze worden bevreesd, bang, doodsbang worden. Ja, je moet maar in het licht staan. Nou ja, letterlijk gezien was dat zo, maar geestelijk ook. Als het licht schijnt en je gaat daar op het veld, je bent bezig, nou ja, dan heb je geen schone handen. En onder je nagels zit vuil. En aan je lange mantel zal ook wel het een en ander kleven. En de reuk van je klederen is nou ook niet zo aangenaam. Je ziet er echt niet op zijn zondags uit. Nou ja, dat is al in het gewone doen als iemand je overvalt. De een is er gevoeliger voor dan de andere. Maar het is soms niet leuk. Je zit soms net onder de verf. Of weet ik wat, of je bent het putje aan het leegscheppen geweest achter je huis. En er staat opeens visite, onaangekondigd, die staat voor je neus. En vooral als je dan nog een beetje stand op hebt te houden, dan is het helemaal niet zo leuk. Kun je er nou om in de lach schieten, dan zeg je vooruit. Ja jongens, het spijt me wel. Ik ben niet zo fris, maar het is niet anders. Ik wist het ook niet dat jullie zouden komen. Maar het kan een beetje onaangenaam zijn, dat voel je wel aan. Iedereen ziet je zo. Het wordt nog iets pijnlijker als je bijvoorbeeld, nou ja, stel voor, je bent je aan het wassen. Je hebt geen stukje kleren aan. En de lamp is aan en opeens gaat de deur open en er komt iemand binnen, een vreemde. Bij het opengaan van de deur kun je misschien eerst nog denken dat het een kind is, of je man, of je vrouw, of wie dan ook. Maar je ziet in een ogenblik dat is een vreemde. Ja, ik ben hier hoor, doe de deur maar dicht, wordt er dan geroepen. Je vindt het niet zo leuk. Maar als er nou in je bewustzijn en in je waarneming een engel, een licht van God, in je directe nabijheid verschijnt, nou dan moet je toch wel van heel goede huizen komen om dan gewoon door te praten en door te doen alsof er niets aan de hand is. Die herders, ja, och ja, ze komen helemaal niet over als van die onsympathieke mensen, helemaal niet. En ik heb gezegd, ik geloof zeker dat zij de verwachting hebben gekend op de God van Abraham, Isaac en Jacob, de verwachting op de grote herder van de schapen die God beloofd had. Maar als de Heere God zo dichtbij komt door middel van een hemelbode, dat opeens alles licht is om je, dan is net zo gevoel heb ik of dat je dan doorgelicht wordt. Of dat die stralen, die gaan door alles heen. En je wordt je opeens bewust. In een ogenblik, in een flits, word je je bewust. Wie ben ik? Wie ben ik? En in een ogenblik zie je, als het ware in een flits, heel dat kleine, zondige, nietige, onbetekenende mensenleven van je. Wat stelt het voor? En dat niet alleen, nee, maar wat heb je gedaan? Wat heb je met de Heere God gedaan, met zijn woord gedaan? Wat heb je met al de weldaden die hij je gaf, al zijn goede gaven, wat heb ik daarmee gedaan? En hoe helderder het licht, hoe donkerder wordt het bij mij. Ik kan niet voor God bestaan. Ik gevoel het. Als God. Ja, wat zal God doen? Engelen zijn sterk. We lezen van een engel die in ene nacht 185.000 Syriërs doodde. En dan zo'n handjevol herders, dat stelt voor God en voor een engel niks voor. Daar hoeft de Heere God door middel van die engel maar naar te wijzen. En dan zinken ze al in de grond. Dan zijn ze al dood, dan zijn ze al weg. Kun je het begrijpen? Wat is het toch, hè, dat wij lezen in de Bijbel dat wij te doen hebben met een God voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Er zit voor God niets tussen. Wat beseft de mens dat weinig? Wat doet hij toch maar aan? Ik heb het niet over een ander. Wat gaat hij toch maar zijn gang? Wat geeft hij zijn mond toch maar een duw? En God weet en ziet en merkt erop. Er staat zelfs dat de mens van ieder ijdel woord rekenschap moet geven. Dan kun je toch wel indenken, mensen, als je dan op een gegeven moment werkelijk oog in oog zou staan met hemellicht en hemelbodem, ja, met God zelf, dat je in elkaar schrompelt van schrik en dat je je ogen niet open durft te doen, maar dat je je hoofd laat zakken op je knieën. En dat je denkt, daar ga ik. Als kind in de oorlog heb ik het zo vaak gedacht. Die bommen die dan vielen, die stonden voor mij in directe betrekking met het oordeel. En als we dan in de kelder zaten en de grond begon te dreunen. En je hoorde een ontzaglijke explosie. Dan schreeuwde ik. Daar is het, daar gaan we. Het is afgelopen. In een ogenblik denk je, nou zijn we eraan. En waarom schrik je dan? Ja, waarom schrik je dan? Als je nou een blanco lijst hebt, een blanco ziel en een blanco hart, dan hoef je niet te schrikken. Maar als je beseft, al ben je nog jong, dat jij ook behoort bij die zondaren die tegen hem altijd weer hebben misdreven, dan schrik je. Dat je nou komt de klap. En wat een blijdschap. En de engel die zei, vrees niet. Wees niet bang. Kijk maar gerust een klein beetje onder je handen naar mijn lichtende gestalte. Ik ben niet gekomen om jullie dood te slaan. Ik ben niet gekomen om de boodschap van het oordeel te brengen, het laatste oordeel. Ik heb geen zwaard in mijn hand om jullie te doorsteken. Ik kom met een blijde boodschap. Ik ben heden in dienst van God als dienaar van het evangelie. Ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volken wezen zal dat u heden geboren is. We hebben vanmorgen gehoord dat Maria geboren werd, haar eerst geboren. Maar het is ook hun kind. U is heden geboren. De zaligmaker. Jezus, de Heer in de stad David. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindertje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. Wat een verrassing. Wat doet het woord in betoning van geesteskracht. Wat doet dat woord toch ontzaglijk veel. Je zou bijna zeggen, ze durven het nog niet te geloven, maar ze geloven het wel. Ze merken het. Ze merken het. Ik zal door het zwaard niet sterven, maar wij mogen leven. Wij mogen ademhalen. Wij mogen deelgenoot zijn van het heil, van de redding, van de belofte. Voor ons is het licht opgegaan in deze donkere nacht. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat moet toch voor die kleine gemeente van Christus daar op het veld, dat moet toch wel een verbijsterende omstandigheid zijn geweest. Het is eigenlijk niet af te beelden. Je zou denken als in iemand een arm en berooid iemand die geen cent te verteren heeft, dat hij een boodschap zou krijgen dat hij miljonair geworden is. Nou man, jongen, laat maar een huisje bouwen of koop er maar een. Je hoeft niet langer te wachten om te gaan trouwen en over je baantje hoef je ook zo erg druk niet meer te maken. Je kunt er dit mee doen en dat mee doen en noem maar op. Ja, dat is natuurlijk wel een geweldige ervaring. Dat zal best waar zijn. Maar er komt ook weer een ogenblik. Dan moet je uitstappen. Al kun je 10, 20 van de beste professoren en doktoren betalen, maar ze kunnen je niet in het leven houden. Wat baat het de mens, zo hij de hele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel, dan heeft hij nog niks. Hij moet het al aan anderen overlaten. Maar ja, zeg, je kunt er dan toch van genieten nu, dat weet je ook nog. Dat weet je ook nog niet. Kan wel een maagzweer krijgen, dan kun je haast niet eten. Of je kunt wel dit krijgen of dat krijgen. Maar dit, dat wonder, dat er als het ware een hemel hun in de schoot valt. Dat God zelf hen zijn gunst betoont. Dat moet je toch eens indenken. Die mensen zullen ook wel producten van hun tijd en van hun omgeving zijn. Die mensen zullen ook in de kerk altijd wel gehoord hebben, zoals het gebruikelijk was in die dagen, dat je moet geloven dat je een uitverkorene bent. En dat je, omdat je een uitverkorene bent, je best moet doen voor God. En dat je op die manier het eeuwige leven moet verwerven. En als je nog wat tekort komt, hopen dat de Heeren het met zijn barmhartigheid bedekken. Dat was in die tijd de gangbare verkondiging. Want zij zochten een gerechtigheid op te richten uit de werken der wet, niet uit het geloof. Nou, en een mens draagt altijd het stempel van zijn tijd en van zijn omgeving. Zullen die mensen ook wel gehad hebben. Net als wij dat hebben. En iets wat je niet kon en niet durfde geloven. Want dat ligt erin uitgedrukt. Dat God verklaart van hemelswegen. Ik ben op jullie niet toornig, arme herders. Ik ga voor jullie niet net als de fariseeën en schriftgeleerden een straatje om. Ik weet wel dat jullie eruit zien. Ik weet wel dat het hier geen mooie kerk is op het veld, zoals in de tempel in Jeruzalem. Maar ik wil op jullie neerzien. Ik heb jullie lief gehad met een eeuwige liefde, onveranderlijk. En nou wil ik mijn zoon een kerk bereiden. En niemand kan tot mijn zoon komen, tenzij ik ze trekken. En nu ben ik gekomen om jullie niet te verdoemen, maar om jullie zalig te verklaren. Om jullie een grote blijdschap in je hart te geven. Jullie mogen de gemeente zijn, de gemeente om het kind te begroeten. God uit God en licht uit licht, ons vlees en bloed aangenomen. Daar is God dan niet voor naar Jeruzalem gegaan. Zelfs de oude Simeon moet nog even geduld hebben en de oude Anna. Zij moeten nog een poosje wachten. Maar hier in het veld is God met zijn genade, met zijn verkondiging van blijdschap. U is geboren. Dat wil zeggen voor u, uit uw vlees en bloed. Wat werkt dat woord van God door de Heilige Geest machtig? Misschien denk je wel, ik wou dat nog maar gebeurde zo. Ja, als dat nou eens gebeuren zou, dan zou ik nooit meer twijfelen. Dan zou ik ook wel durven zeggen met de apostel Paulus, ik weet dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, welk is in Christus Jezus, onze Heer. Dan zou ik ook wel durven zeggen, ik weet dat mijn pand bij hem weggelegd is, veilig bewaard wordt. Zo denken wij. En zeker, het is geen kleinigheid om zoals die herders zo in het licht te staan en engelen stem te horen. En toch, waar de Heilige Geest ook heden zijn woord zou zegenen, daar heeft het ook voor u en voor mij die goddelijke kracht. Daar is het hetzelfde. Want daar spreekt God zelf mij dan persoonlijk aan door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Maar niettemin, als je het nou ziet, dan zou je zeggen, nou ja, het is toch wel beter als ons kerstfeest. Het is toch wel wat anders dan wat de mensen ervan maken. Dat sfeervolle, gezellige, vertederende, dat stalletje, en noem maar op wat ze er allemaal bij gemaakt hebben. Je voelt wel aan, hier is God zelf aan het werk. En dat andere, dat is onze werk. Maar nogmaals, wat moet dat toch een intense blijdschap. Want ja, ik wou die herders toch ook weer niet tekenen als van die goede bekeerde mensen die precies weten hoe een mens bekeerd moet worden. En die precies weten hoe God dit moet doen en dat moet doen. Dat staat niet beschreven, dus dat wou ik ook niet zeggen. Ik zou er ook niet van die huizen hoge gelovigen van willen maken zoals wij erop nahouden. Die mensen, daar trekt de Heer zich niets van aan. Hij komt in hun stand in. Nou, en dan is een stukje waarachtig geloof is meer waard dan al onze bespiegelingen. En al onze verhalen. Nogmaals, wat zullen die mensen toch blij geweest zijn. Blij. Het is niet om te zeggen hoe blij. Je zou haast zeggen, hoe kunnen ze het overleven? Dat ze niet een hartverlamming hebben gekregen van emotie. Ons te beurt gevallen. Ons te beurt gevallen. En als ze nog zeer verwonderd zijn, is daar opeens een menigte van hemelse heerlegers. De engelen zijn nog te, de herders zijn nog te verbaasd, te verbouwereerd om te zingen. Ze staan daar met tranen van blijdschap op hun wangen. Ze staan daar te trillen op hun benen. En daar opeens gaat de hemel open en zendt de Heere die zangers en speellieden. En zij horen het gezang, ere zij God in de hoge. Het is alsof de engelen, de herders het willen voorzingen. Het gaat om God. Het gaat om dat eeuwig welbehagen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Het gaat niet om een uitvinding van mensen. Het gaat ook niet om ons engelen, maar het gaat om die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die tegen Abraham sprak, ik zal uw God zijn. En uw zaadschot. Ere zij God in de hoge.
En in die eer van God die hij ontvangen zal door dat kind dat daar nu ligt in die kribbe. Door dat kind, door die eer van God die verheerlijkt en opgeluisterd zal worden, zal er vrede zijn op aarde. In de mensen des welbehagens. Er zal vrede zijn, ondanks alle oorlogsgeweld. Ondanks de dood die zijn duizenden neermaait. Ondanks de vreselijke ziekten waardoor en mee wij geteisterd worden. Die vrede is er openbaar gekomen in achterbuurten, in ziekenhuizen, in sterfkamertjes, noem maar op. Dat opeens door alle smart heen de blijdschap en de glimlach van de overwinning tevoorschijn kwam. De blijdschap omdat hij ons schoon de kop met zijn dierbaar bloed en uit alle heerschappij des duivels en des doods verlost heeft. Ja, vrede op aarde. Met ons natuurlijk oog, zoals wij kijken, dan zeg je, nou, er is niet veel van terecht komen. Die vrede op aarde. Maar het is toch geweest. Juist in de tijden van druk, van vervolging, dat een christen eigenlijk geen eens iets kon zeggen aangaande het woord en het geloof. In die tijden zijn ze in grote vrede heen gegaan. Jonge mensen, oudere mensen. En ze waren blijde dat ze waardig werden geacht om Christus wil gesmaad te worden. Vanwege de vrede die alle verstand te boven gaat. Het is wel schoon, daar gaan ze. De herders hebben die hemelse zang gehoord. Dat is mooi geweest, schoon geweest. Maar nu gaan de engelen weer terug. En de herders die zeggen, kom, laat ons gaan. Laat ons dan heen gaan. Ze plegen even overleg met elkaar, ja. Ja, want nou is het licht is weg. De hemel is weer net als tevoren. Slapen we of zijn we nou wakker? Nee, we zijn wakker. We zijn wakker. Geef elkaar maar eens een duw, herders. Zeg het maar eens tegen elkaar. Heb jij het ook gehoord? Ja, ik heb het ook gehoord. Heb jij gehoord wat er gezegd werd? Het teken, dat is de kribbe. Gij zult het kindeke vinden liggen in de kribben in doeken gewikkeld. Ongebruikelijke situatie, klaarblijkelijk. Nou, met elkaar vatten ze moed. Met elkaar beleven ze hun geloof. Wat in hun harten gewerkt en versterkt wordt. En ze zeggen, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat ons verkondigd is. Schitterend gezegd. Laat ons zien het woord dat er geschied is. Het woord is geschied. Hoe kan dat nou? Hoe kun je dat nou zien? Ja, maar het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Ze zeggen niet, laat ons kijken of het waar is wat er gezegd wordt. Of werd. Dat zeggen ze niet. Dat is ons godsdienstig gesprek. Ja, als het maar waar is. Nee, laat ons heen gaan en laat ons zien wat er geschied is. Ze kwamen met haast en ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggen in de kribbe. Het grondwoord voor gevonden hebbende duidt aan dat er gezocht werd. Nou, waarom ook niet? Ze zullen misschien wel hier en daar hebben geklopt en gevraagd, want er zijn nog meer kinderen in Bethlehem. En misschien in het kort wel meer kinderen geboren ook. Misschien waren de mensen niet zo blij toen ze daar die herders zo uit hun werk, zo vuil als ze zijn, Zo in de deur, nacht, wat is er aan de hand? Wat kom je doen? Is hier soms een kindje geboren. Hou op, man. Ja, ik heb wel, het zou wel kunnen, hoor. Want er zijn een paar mensen langs geweest en die vrouw leek ons wel aan het eind te zijn. Maar waar ze terecht gekomen zijn, je kunt best het daar of daar maar vragen, want er is hier weinig of geen plaats. Daar gaan ze. En als ze het gevonden hadden, ze vinden het. Ze zien het, de kribbe. Dat is het teken. Dat is geen plaats voor een kindje in te leggen. En de doeken, die armzalige doeken. Nou, dat is ook wel een bewijs. Dat gebeurt niet veel, dat er meer niet is. En ze vonden. En ze zien. En als ze het gezien hebben, dan gaan ze verkondigen. Dan vertellen ze het. Alom staat er. Dat is een beetje een strijdpunt, want in het oorspronkelijke komt dat woord niet voor in het Grieks Nieuw Testament. Dus er staat, en als ze het gezien hadden, maakten ze bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Alleen, het is natuurlijk de vraag, als er dan in het volgende vers staat, en alle die het hoorden, verwonderden zich. Wie zijn dat dan geweest? Sommigen denken dat er ook nog een paar anderen in huis geweest zijn om te helpen. Dat Jozef nog gauw hier en daar naartoe gelopen is. Zegt, och kom eens helpen, want mijn vrouw is niet goed geworden. En dat die er ook bij geweest zijn. Maar ja, dat zegt niet zoveel. Ik zou liever aan een synthese doen in dit geval. Het samen, het is allebei waar, het is logisch. Zij staan daar in die plaats waar de Heer Jezus ligt. Ze zien het. Nou, het is natuurlijk niet in te denken. Het is ook niet te begrijpen. En zo zal het niet geweest zijn. Ze zullen wel niet stom weggelopen zijn. Natuurlijk niet. Maar ze hebben dat kindje hebben ze gezien. Ze hebben het even achter de doeken mogen zien. En wel even aan mogen raken. En toen ze dat kindje hebben gezien, toen hebben ze tegen Jozef en Maria, en misschien is er nog iemand bij geweest, dat doet niet de zaken, maar ze hebben wel verteld, dat en dat is ons verteld. Het treft hier zo bijzonder, dat die mensen, dat waren niet een soort oefenaars, en geoefende van zinnen in de zin, die zouden nou eens een stukje uit hun bevinding, of wat je dan ook kan noemen, gaan vertellen en zeggen, dan moet je eens naar ons luisteren. Ze vertellen wat ze gehoord hebben van dat kindeke. Wat God hun heeft gezegd. Dat kind de zoon van God is. Dat hij de zaligmaker is. En dat dit kind zal zijn tot grote blijdschap. Die al den volke wezen zal. Dat is troost. Ja, stel nou dat Maria en Jozef daar alleen zitten met het kindje. Och, de Heer heeft geen hoop mensen nodig. Dat niet. Voor de Heer hoeft het geen stadion vol te zijn. Helemaal niet. Maar als je daar dan te midden van het grote wonder zit. En er is niemand. Dat valt toch ook niet mee. Is dat nu de koning, dat aller vaderen wens? Is dat het nu? Hoe kan dat toch allemaal? Ja, want de duivel die probeert ook alles op alles te zetten om ons de twijfel in te blazen. En om ons het uitwendig te laten zien. Om het geloof te ondermijnen. Daarom maken zij terstond bekend wat ze beleefd hebben op het veld. Hoe ze dachten te sterven. Maar er kwam een boodschap van blijdschap en vrede. Hoe ze dachten voor de rechterstoel te staan van God. En het bleek een troon van genade te zijn, vol ontferming en vergeving. Hoe ze dachten rekenschap te moeten afleggen voor God. En toen kwam God rekenschap afleggen van zijn grote daden. U is heden geboren. Jullie hebben een kind gekregen. Oh, wat zal Maria, wat zal Jozef verwonderd hebben gekeken. En dan lees je het. En alle die het hoorden, verwonderden zich. We stellen ons dus voor dat die herders, die hebben het daar in huis verteld. En toen zijn ze weer weggegaan, nog vol van alles wat ze beleefd hadden. En iedereen die ze bereiken konden op hun reisje. Het is niet gezegd dat het maar 10 minuten lopen was naar Bethlehem. Waarschijnlijk wel wat langer geweest. Maar iedereen die ze bereiken konden en waar ze wat kwijt konden, daar hebben ze het gezegd. Tjong, wat een eigenaardige predikers zijn dat geweest. Zo, in hun kleren, in hun veldkleren. Maar als je naar de ogen kijkt, dan zeg je, die mannen hebben wat gezien. Die mannen hebben wat beleefd. En allen die het hoorden, verwonderden zich. Het wekt verwondering. Grote verwondering. Ja, dat is mooi. Kom, verwonderd u hier, mensen. Zie wat God toch heeft gedaan. Verwondering is een schone zaak. Als we mogen zeggen, het is alleen maar te bewonderen, dan is dat ook groot. Verwondering heeft oorspronkelijk hier iets te maken ook met ontzetting. Ze raakten even van hun stuk. En mensen die anders alles nogal koelbloedig opnemen, die raken even in de war. Engel, Godzoon, zalig maken, de koning. Mensen, wat je me zegt, vertel het nog eens. Ja, en toen ging de hemel open. Mensen hebben nog nooit zo horen zingen. Zijn jullie er allemaal bij geweest? Ja, wij allemaal. Allemaal. Ja, weet je zeker dat het... Oh nee, dat weten we zo zeker. Dat weten we zo zeker. We hebben het toch gezien, man. We dachten, dat is het einde. En toen hoorden we van vrede en blijdschap. Oh, wie had dat gedacht dat het nu is? Alle die het hoorden, verwonderden zich over wat de herders te vertellen hadden. En toch moeten we elkaar ergens op wijzen. Daarom, niet iedere verwondering is een verwondering die gepaard gaat met het zaligmakend geloof. Toen de Heere Jezus ouder geworden was en zijn arbeid verrichtte, toen verwonderde de scharen zich en ze zeiden, zoiets is nog nooit gebeurd. Nog nooit. Je leest, en velen geloofden in hem. Doch Jezus betrouwde zichzelf hun niet toe, want hij wist wat in hun harten was. Wat wonderlijk. Ja, een mens kan verwonderd zijn als die horen mag dat God uit de hemel gesproken heeft, dat die mensenkinderen aangesproken heeft. Hij mag verwonderd wezen als hij een arme herder of een Simeon of een Anna hoort praten dat God grote dingen aan hem gedaan heeft. Maar als het daarbij blijft, alleen bij die verwondering, als het erbij blijft over even van je stuk gebracht worden, even wordt je kalme leventje geschud door iets wat je nooit eerder meemaakte, als het daarbij blijft, ja, dat is niet genoeg.
Want je leest aan het einde van de Bijbel dat dat grote beest die een dodelijke wond had, die genas. De oude wereldmacht herstelde zich. Die eens, zou je zeggen, door het heilige evangelie getemd werd, een wond geslagen, die wond genezen. En dat beest spreekt en doet grote dingen. Hij laat ook vuur van de hemel komen. En de ganse wereld verwonderde zich. En ze zeiden, wie is aan dat beest gelijk, wiens dodelijke wond genezen is? Zie je, verwondering. Dat is ook nog niet hetzelfde als bewondering. Je zou bijna zeggen, bewondering gaat weer iets verder. Dat grenst aan aanbidding. Kom, laten wij aanbidden, die koning. Het zal toen wel net geweest zijn als nu. We hoeven niet klein van de Heere te denken, daar gaat het niet om. Het woord gaat door. De verwondering kan plaatsgemaakt hebben voor bewondering. En de bewondering kan plaatsgemaakt hebben voor het waarachtig geloof. Is deze niet de Christus? Maar op zich is niet genoeg. Nee. En moet je ook niet van een of andere gevoeligheid omvervallen. Jongen, het is toch een wonder, het is toch een wonder. Nee, ja, dat krijg ik nou gewoon maar van. Hè? Wat een wonder, wat een wonder. Die in mij gelooft, zal leven. Ja, zijn jullie ook geweest, beste mensen, verwonderde mensen? En heb je ook gevraagd, mogen wij ook alsjeblieft even binnenkomen? Ja, niet allemaal tegelijk, we willen wel om de beurt. Maar mogen wij ook alsjeblieft even binnenkomen? Zou u even mogen feliciteren in de naam van God? En zouden wij ook even mogen buigen bij dat kindje daar? Het staat niet in de Bijbel. Wij weten het niet. We weten wel dat er geschreven staat, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar goed, er zit werking in, er zit leven in, waar het woord van het leven komt, daar gebeurt altijd wat. Ik heb dat al zo vaak gezegd en het is ook de praktijk van het leven, waar het woord door God gezonden wordt. Daar worden slapers wakker geschud. Mensen die nooit ergens over nagedacht hebben, die worden soms spinnijdig. En die zeggen, ik zet geen poot meer in de kerk. En anderen, die zie je in de kerk komen. En die zijn blij omdat ze zeggen, God heeft mij een plaats gegeven onder zijn woord. Dat woord, dat is als een steen die gaat vermalen. Dat woord werpt neer en dat woord richt op. Dat zie je hier ook. Er is iets te doen. Zij verwonderden zich op ontzetting af. Ontzetting. Over alles wat die herder staat toch zomaar zegt. Wat er verder gebeurd is, laten we dan maar rusten. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen overleggende die in haar hart. Dat gaat iets verder. Overlegging. Bewaren. Dat is, zij voegde ze samen. Zij ging schrift met schrift vergelijken. Ze dacht aan de engel, wat hij haar gezegd had. Ze dacht aan Elisabeth, wat die gezegd had. Ze denkt aan wat Jozef haar vertelde, hoe een engel hem verschenen is in de droom.
Ze denkt aan wat ze nu gehoord heeft van de herders. Al die dingen, die zet ze als het ware naast elkaar. Ze zoekt het verband, de betekenis. Want je moet maar zo denken, Maria is er ook nog niet. Jazeker, als Maria hier sterft, dan is ze eeuwig gelukkig. Maria is een Godvrezende. Maar je moet van Maria weer niet iemand maken die op toppunt, op de laatste treden van een of andere ladder staat. Voor Maria is het ook allemaal even onbegrijpelijk dat dat koningskind daar op de grond ligt, in dat gat, in die trog. Kan ze ook niet begrijpen. Ze kan ook niet begrijpen dat dat nou de mannen zijn die een soort lijfwacht vormden voor het kindje. Dat dat nou de herauten zijn die arme verachte herders van het veld. Maar ze is zo gelukkig. Het mag, dat woord mag in haar dienstbaar zijn. Om het op een rij te zetten. Om te zien dat klopt. Dat is toch wonderlijk? Want die engel heeft tegen de herders ook gezegd: zalig maken. Zalig maken. Hij heeft ook gesproken van blijdschap voor al het volk. En ze hebben ook horen zingen: ere zij God in de hoge. Dat klopt. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar. Het tekent haar ook nog in haar bepaaldheid als mens. Ze kan er niet uitkomen. Dat proef je aan deze woorden. Zij bewaarde. Die woorden worden langzaam gekoud en herkoud, overdacht, afgewogen. Maar ze breekt er niet uit als het ware met die woorden. Die woorden zijn als het ware innerlijk, zijn ze aan het werk in haar. Want voor Maria ligt er ook nog een leven voor haar, waarin ze de weg niet meer zou kunnen volgen. En waarin de Heere Jezus haar duidelijk zal laten voelen dat haar gedachten niet zijn gedachten zijn. En straks zal ze daar ook met een zwaard in haar ziel staan, als dat koningskind hangt te sterven aan het vervloekte hout. En dat proef je ook uit deze woorden. Ze bewaart ze in haar hart. Ze overlegt ze allemaal bij elkaar. Maar ze kan het niet allemaal nog oplossen. Ze zal nog wel niet het kruis gezien hebben aan het einde van de weg. En de ondergang, het sterven van het tarwegraan. Maar één ding weet zij wel, God heeft beloofd. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Het ligt weer verder als de verwondering. Dat proef je ook. Maar het is alles in de prilheid, in de aanvankelijkheid. Het komt allemaal goed. Ja, ook deze woorden zullen opwaarts vruchten dragen en nederwaarts wortelen schieten. 30, 60 en 100-voudige vrucht. Maar dat gaat meestal niet ineens. Dat kan de Heer in een paar minuten doen of in een jaar of veel langer. Maria staat hier op de grens van de oude en de nieuwe bedeling. De discipelen begrepen ook zo weinig van de noodzaak van zijn lijden en sterven. Weet je, die het dichtste bij de hemel waren, dat waren de herders. Die waren er toch maar het dichtst bij. Nogmaals, je moet die mannen ook niet zien als een soort theologen. Zo moet je ze niet zien. Want dat blijkt wel. Uit alles. De herders gaan weer terug naar hun werk. Duidelijk. Een duidelijke gang. Het gaat door. We zijn nog op de aarde. Ja, maar er staat wel dat ze teruggingen God verheerlijkende en prijzende. Nou, die mensen zijn dicht bij de hemel geweest dan. In die mensen is de vrucht van het woord het grootst geweest. Want wat is er hemelser dan dat een mensenkind, een arm mensenkind, een in zichzelf verloren mensenkind, een ongeacht mensenkind, één of twee of tien uit al die miljoenen mensen die op deze dag ook naar de kerk gaan of thuis blijven of voor hun televisie zitten, weet ik wat ze allemaal uitvoeren. Maar als er dan mensen zijn die God verheerlijken en prijzen, dat is een wonder. Dat is een wonder. En dat ze dan die God verheerlijken en prijzen, niet in de eerste plaats, dat proef je in die woorden niet, van ik, wij zijn, nee. Ze zijn niet opeens van eenvoudige herders, beroemde mannen geworden, die nou ook wat te zeggen hebben, met wie gerekend en geteld moet worden. Ze hebben de schapen niet aan de kant gestopt, om te zeggen, wij gaan preken, wij gaan naar Jeruzalem, zullen daar eens wat anders gaan vertellen. Dat hebben die dooie dienders daar nog nooit gehoord. Zo doen ze niet. Maar ze keerden wederom en ze prijzen God en ze geven hem de eer. Dat is toch zo kenmerkend van het werk van de Heilige Geest. Het lijkt wel of hun eigen ziel en zaligheid er niet bij betrokken is. En daar zitten wij toch wel vaak middenin. Ja, maar dat is nou dat oude, dat nieuwe, dat het is de zaligheid om op Jezus te mogen zien door een waarachtig geloof. Dan hoef je niet meer te denken, wat komt er van mij terecht? Wat komt er van mijn broer terecht? Wat komt er van mijn vrouw en mijn kinderen terecht? Wat komt er van die medeherdertjes terecht daar? Nee. Dat is de zaligheid, mensen. Dan hoef je ook niets daarbij te verlangen. Eén blik door het allerheiligst geloof op die middelaar, ook zoals zij daar straks hangt te sterven aan het hout. Daaruit vloeit de zaligheid. Dat geeft vrede die het verstand te boven gaat. Een oog op hem die de dood heeft verpletterd en uit het graf opstaat en zegt, vrees niet, ik ben het, dat is zaligheid. Dan zit de mens niet meer te modderen van, ben ik nou bekeerd, zal ik nou binnenkomen, ben ik uitverkoren. Nee, want dan is hij als het ware ingesloten in het heil. Of dat hij dan zou sterven of leven, wat er ook gebeuren. Maar mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Al hebben we het dan niet letterlijk zoals Simeon, maar dan door het allerheiligst geloof. Daarom, die herders, hun kennis zal wel zeer beperkt zijn geweest. Ze zullen het ook nog niet tot het einde toe doorzien hebben. Hoe het verder gegaan is, toen de Heer Jezus ging optreden in het openbaar, zijn ze misschien al dood geweest, dat weten wij niet. Er zit 30 jaar tussen. Wie weet het niet. Of ze ook nog gezien hebben van zijn wonderen en tekenen, we weten het niet. Ze worden zomaar even tevoorschijn gehaald om ons de kracht van Gods woord en geest in te prenten. Dan gaan ze op een andere manier naar hun schapen als vroeger. Want Het lam en de herder is hun geopenbaard, is hun aangewezen. En dan gaan ze God prijzen en verheerlijken over wat ze gehoord en gezien hebben, zoals tot hen gesproken was. God staat in het midden. Zijn woord staat in het midden. De bevestiging daarvan dat ze het kind hebben gezien. Niet dat ik, maar dat ze het kind hebben gezien. Dat ze de bevestiging hebben gezien van de waarheid die de engel tot ze sprak. Ge zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld en liggen in de kribbe. Daarover loopt hun verheuging en verblijding. God is waarachtig. God is genadig. Hij heeft gedacht aan zijn verbond. Tot heden toe is hij gedacht aan de eed die hij aan Abraham deed. Dat dat ook ons vermaak mogen zijn. We gaan naar huis. Dat dat ook onze blijdschap mogen zijn. Dat de Heilige Geest ons daartoe opwekken en daartoe trekken. Want wij zijn toch al tot zover vervuld met ik en nog eens ik. Maar om er nou eens bij te mogen zitten. Bijgetrokken. Dat de Heere zegt, hier jongen, hier meisje, daar staat de stoel. Hier, ga jij hier maar eens even zitten. Man, vrouw, of je oud bent of jong, het doet niet ter zake. Ga jij daar nou eens zitten. En luister nou eens wat ik te boodschap heb. Dat is het wonder. Als je toch zo eens in de kerk mag zitten. Of thuis. Of net als die herders achter een wasmachine of achter de vaat of achter een breikous. Het doet niet ter zake. En je opeens blij mag worden. En je mag opeens gaan zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Nou al zegt dan iedereen. Stomme herders, hoe kom ik daar nou weer aan? Hij overlaat mij dag aan dag ons. De liefde is mededeelzaam. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Die Christus is ook onze zaligheid. Amen.